Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Polestar is hot. Waarom is dat eigenlijk? En de nieuwe Maserati Gran Turismo komt er toch ook op benzine. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. We zijn een beetje te laat en de reden ben ik, want ik was ziek, dus we konden niet de podcast opnemen. Maar we pakken het gewoon nu lekker op in het normale ritme. En zo was er nieuws de afgelopen weken van Maserati, die zijn nieuwe Gran Turismo onthulde. En lang was volgens mij het verhaal gewoon, dat wordt een elektrische auto. Maar nu komt er toch ook een benzineversie van. Op zich is dat leuk, wat vind jij ervan?
Ja, ik vind het een hele mooie auto om te zien. Hij lijkt erg sterk op de oude, ja. moet ik wel zeggen. En die ging ook al best wel een tijdje mee. Mm-hmm. Totdat ze hem uiteindelijk in 2019 of zo, geloof ik, uit productie hebben genomen. Maar 12 jaar op de markt. Er zijn automerken die dan al twee hele generaties er doorheen hebben gejaagd. Ja. En ik moet ook wel zeggen, ik reed hem, nou, wat zat geweest in 2016 of zo nog een keertje. Toen had hij zijn laatste update gekregen. Die V8 was toen nog steeds geweldig. Het zag er mooi uit. Maar als je dan instapte, dacht je, wauw, dit is wel een karig interieur voor een ton.
Ja.
En zo waren er wel wat meer dingetjes die je op en aan kon merken aan die auto.
Het was niet een ton rond, het was een ton en dan nog wel
wat
erbij.
Er moest er ook nog wel wat bij inderdaad. Ja. En dat heb ik toen ook opgeschreven. Toen heb ik een tijdje geen Maseratis meer mogen rijden. Dat vonden ze niet leuk. Maar ik moet zeggen, die nieuwe, om vast op een goede
zorg dat je
te
weer
starten.
Wel Maseratis mag rijden.
Ja. ik zou hier best wel een blokje om mee willen. Ik vind het een mooie auto. Ik ben heel benieuwd naar die Netuno V6. Nou, die ken jij natuurlijk uit de MC20.
Ja.
Die komt hier ook in minder vermogende versies, maar wel gelijk twee. En die elektrische versie, hè? Die Folgore.
Ja.
Ik ben wel benieuwd. Volgens mij is het de eerste full-size elektrische coupé ooit. Bedoel, er zijn wel vier dus coupés, de e-tron GT en Porsche Taycan en zo.
Ik zou even nadenken, maar ik kan ook zo snel niks verzinnen, nee. En nee, want hè, ze zeggen allemaal wel coupé-vormen. De Taycans en
zoals, ja, maar ze allemaal vier dus.
Model 3's van deze wereld. Maar inderdaad, niks met maar twee deuren, inderdaad.
Dat is een leuke primeur. Polestar 1 was een plug-in hybride.
Ja.
Dus, ja, nee.
Had dan eerst een gedacht, maar die telt dus ineens geen full EV. Want plug-ins hebben we wel genoeg.
Dus ja, nee, dat hebben ze in ieder geval vast een primeur te pakken. En, ja. Ik ben er oprecht benieuwd naar.
Ja, nee, ik ook. Ja, die oude is bizar. Ik moet een beetje denken aan F-Type, begin ik dat nu ook te merken. En dan merk ik het vooral de concurrenten. Van, ik weet, toen F-Type kwam, haalde bijvoorbeeld de 911 erbij. Die al op de markt was. En dat was dan de 991. En dan is de F-Type door. En dan ben je inmiddels al een generatie 911 en twee facelifts verder, ja, zeg maar. En dan nog steeds dezelfde F-Type. En daarbij die Maserati ook. Ja, jij zei, ik heb snel gespeakt terwijl jij dat zei, 2016. Maar ik heb zelfs in 2017 ben ik nog in Engeland geweest om een update te rijden. Voor mij kreeg ze toen Apple CarPlay erop.
Ah, ja. Nou ja, de reden genoeg om het. Ik wou het zeggen.
Het was ook wel dat er een Levante update was, hoor. Die wat spectrum met de nieuwe motor, geloof ik, in Engeland een dagje op en neer om dat te rijden. En toen dacht ik ook, ja, zie wat jij zegt, die motor nog steeds goed. Maar het was allemaal zo verouderd en het kostte kapitaal. Het waren toen allemaal stradales vanaf dat moment. Dat was de enige die nog een beetje leuk was.
Ja.
Maar dat was het niet meer. Maar het is wel een auto. Hij was er al toen wij dit vak gingen doen. En wij doen het al even nagaan hoe lang hij er al was.
Precies.
Maar ik heb toen nog wel een aantal leuke dingen met die auto gedaan. Ik heb onder meer de introductie van de Gran Cabrio gedaan.
Ah ja.
Nou, dat werkte wel. Want dak open door tunnels in Zuid-Frankrijk met die motorsound was goed. Want die motor klonk buitengewoon goed.
Ja, ja.
En nog wel beter dan, dit is wel gevaar om te zeggen, maar dat was natuurlijk een Ferrari V8, die Ferrari eigenlijk zelf nauwelijks gebruikte. Hij lag in California, volgens mij als enige.
Nee. Dat is, Ferrari gebruikte altijd een flatplane versie van de motor. En die bouwen ze voor Maserati om naar een crossplane.
Ja.
Dus het is niet dezelfde motor.
Nee, maar inderdaad. Het is eigenlijk de motor uit de Alfa 8C, zullen maar zeggen. Volgens mij, ook zo'n basis.
Ja.
En, maar eigenlijk vond ik dat die beter klonk dan bijvoorbeeld de motor uit de 458. Dus dat die maakte wel meer toeren. Maar die was iets krijsender. En deze was zoveel dieper op een manier. En als je dan door tunnels gaat in de dingen, dan klopt het heel erg.
Nou ja, door die crossplane uitleg heb je natuurlijk dat uitlaatspruitstuk waar je aan allebei de cilinderbanken krijg je op een gegeven moment twee keer achter elkaar een cilinder die vuurt op dezelfde cilinderbank.
Ja.
En dat heb je bij zo'n flatplane V8 niet. Dus dat klinkt inderdaad als twee vier cilinders die aan elkaar zitten, want dat is in feite wat het is.
Mm-hmm.
En zo'n crossplane, ja, dat klinkt, dat buldert en dat het doet iets onregelmatigs. Het klopt niet. Het is wat vijf cilinders ook mooi maakt.
Het
je weet dat het niet klopt. En daarom is het mooi.
En er is nou die vanuit de verte hoort aankomen. Het is, nou ja, je ziet een beetje, want die motor ligt natuurlijk ook in Quattroporte.
Ja.
Wel de versies. En niet voor niets heeft hij toen in die Intouchable die van zijn film speelt, die een goede rol. En hebben ze heel mooi in die opening, hoor je hem ook heel mooi zuiver. Hoor je die motor gaan. En nou, als je dan nog een iets meer open uitlaat hebt in de sportversie van de Gran Turismo.
Nou, er rijdt er, ik woon in het Gooi en daar rijden nog wel wat van die oude Gran Turismo's. Mm-hmm. En dat, of Quattroportes. En het is ook wel echt gewoon, je hoort zo'n ding al, als hij van de snelweg afkomt, hoor je hem al bijna. En dan in het centrum, dan weer kaatst dat geluid tussen al die gebouwen. En dan rijden ze echt niet asociaal hard of zo, hoor. Dat is gewoon 2,000-3,000 toeren optrekken bij het stoplicht. Ja, het is wel, het is wel gaaf.
Ja.
Het is,
Weet je wat die motor niet was?
Sorry?
Weet je wat die motor niet was?
Nee.
Zuinig.
Nee, hij was inderdaad niet zo zuinig. Nee. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, even bruggetje terug naar de nieuwe. Die elektrische versie, 761 pk, mm-hmm. 1350 Nm zie ik hier, drie elektromotoren.
Ja.
Nou, vierwielaandrijving natuurlijk, 2,7 seconden van 0 naar 100, bladibla. 92,5 kWh accupakket. En nou ben ik echt heel benieuwd wat het gaat verbruiken, want hij weegt ook nog 2200 zoveel kilo. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe ver je op zo'n ding komt.
Ja.
Echt heel benieuwd.
Ja, het accupakket is niet zo groot, maar misschien...
Ja, nou ja, zo groot. Maar kijk, de EQS die gaat over de 100 kilowattuur inmiddels.
Ja.
Boven de 100 kilowattuur, wat die de elektrische BMW SUV, de EQS, weet je, die gaan allemaal over de 100 heen. En dan wordt het echt groot. Maar 92 en een beetje, en dan netto is het ergens in de 80.
Ja.
Voor zoiets wat zo groot, zo zwaar en zoveel vermogen heeft. Ik ben benieuwd hoe ver je daarmee komt.
Ja. Nou, dat is weer een bruggetje terug wat ik net al zei over die zuinigheid van die oude. Heb ik eigenlijk twee dingen over. Het eerste is dat ik inderdaad dus met die Gran Cabrio reed ik in Zuid-Frankrijk. Ik denk, nou, je hebt een beetje leuke shots, dus rijd naar Col de Turini. Nou, dan blaas je daar lekker heen en weer langs de camera een paar keer. Dan gaat het verbruik flink omhoog en dan gaat het lampje aan. Dan denk je, oh ja. Maar we zitten wel ver weg van het tankstation. Even op de navigatie kijken. Oh, dit dorp heeft er één. En dan rij je daarheen. Denk je, ja, dat halen we wel net. Want ik kan nog bij spreken ineens maar 30 kilometer rijden. Dat ding is 29 kilometer weg. Sukkel je daar naartoe, kom je aan, dan zie je één pomp met onkruid eroverheen en vervallen zo. Van, op de navigatie was een pomp, gelijk op paar heen en weer. Toen moest ik terug naar Nice, wat nog zeker wel 35 kilometer was. En ik kon officieel nog 8 kilometer rijden, zeg maar. En dan heb je het gelukt, als je dan zuiniger gaat rijden, dan gaat je afstand nog omhoog. Maar dat was wel een beetje spannender dan ik had willen doen.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja.
Ja, vooral omdat je daar op bepaalde plek geen bereik hebt. Dus dan kan je niet... Het is al gênant als je Maserati moet bellen. Ja, ik sta hier zonder benzine. Maar als je dan hun niet kan bellen, wordt het nog gênanter.
Ja. Moet je nagaan met zo'n elektrische auto?
Ja, ja.
Dan wordt het helemaal spannend.
Ja,
dan moet zeker als die verbruiksmeter dan niet omhoog komt. Want ik heb die fout ook wel eens een keertje gemaakt. Dat ik dacht van, nou, ik kan nog 100 kilometer. Toen reed ik in Duitsland. Het is nog 110 kilometer naar de Nederlandse grens. Dus dat haal ik wel. En dan ga je op de snelweg en dan ga je langzamer rijden. En dan komt die verbruiksmeter niet omhoog.
Ja.
En op een gegeven moment ga je toch maar zoeken. Goh, zou er hier in Duitsland nog ergens een pomp zijn? Nou, meestal is dat in Duitsland niet zo'n probleem. Dan ga je op een gegeven moment van de snelweg af. Want daar is een pomp. Pomp is gesloten, want het is in het hols van de nacht. En 24 uur service is in Duitsland nog niet alomtegenwoordig. En inderdaad dat je denkt van, maar waarom komt die verbruiksmeter? Waarom komt mijn actieradius niet omhoog? Ik rij nu zuinig, ik rij maar 80. Alsjeblieft, ga verder.
Nou, het is onnodig eng, hè? De tijd die je dan weer verliest met het hard rijden.
Nou ja,
dezelfde blunders. Ja.
Dat was het niet waard, inderdaad. Ja. Maar dat wordt met zo'n EV natuurlijk nog wel een stukje spannender.
Ja.
Dus wat dat betreft snap ik de keuze ook wel, want dat is iets wat de vermogende klant niet wil, dat soort sores. En dit is ook niet een auto waarvan je zegt, hey chauffeur, ga jij eventjes op zoek naar een laadpaal, want... Nou ja.
Ik heb even de snelweg op een snellader en dan ben je sneller klaar. Ja,
ja precies. Nou, dat gaat heel goed. 270 kilowatt. Dus daarmee is hij de snelste, denk ik, samen met de Taycan, toch?
Ja, inderdaad. Ja, met 800 volt. Dus dat op papier zeker. Ja, het is wachten dan wat Xpeng belooft voor hun... voor mij is de G7 of G9 die gaat komen, die SUV.
Ja, ik weet welke je bedoelt.
Al de prototype rijdt hier al rond Amsterdam, camoufleerd. Want die moet het kunnen met 350. En ze claimen het echt gehaald te hebben, omdat ze namelijk meteen vastnet aan de lijn hadden van, wat hebben jullie nou aan de paal gehangen? Want die score hebben, want die kunnen meteen uitlezen dat iets laat met die snelheid.
Ja.
Ik heb het zelf ooit een keer gehad met de Model 3 namelijk.
Echt waar?
Ja, dat was eerst in Nederland en die had ik vastnet, wat die dan kon doen. Dat was in de winter en die ging ook mooi over de 200 heen. En vijf minuten later werd ik gebeld toen ik hem nog niet kende.
Maar
vastnet...
Hoe weten ze dan, hoe weten ze je nummer dan?
Dat vond ik ook...
Dat is wel eng.
Ik vond het ook niet helemaal netjes, maar... ik deed het toen gewoon via de Fastnet app. En heb je natuurlijk ooit een account aangemaakt.
Oh,
en
de
gegevens me ingevuld. Okay.
Ja,
maar toch
dacht
ik ook van, ik weet niet of ik dit heel...
Dat is AVG technisch niet helemaal.
Nee, dat vond ik ook een beetje raar. Ik ben niet iemand die daar heel moeilijk over doet. Maar ik viel me wel op, inderdaad.
Ja.
Hey, om even Cascoro af te sluiten. Ik weet dat jij ooit met Focus RS zoveel hebt verbruikt dat zeg maar je lampje al brandde toen je de tank had volgetankt.
Ja, 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 nee, dit verhaal heb ik geloof ik wel eens verteld. Dat was bij de introductie van de Focus RS. Die had een 4-cilinder gekregen, want die oude 5-cilinder was allemaal vies, bas, onzuinig. Dus we hebben nu een nette 4-cilinder en dan is hij een stuk zuiniger. Alleen zat het reservelampje, dus dat gele ja. lampje wat gaat branden als je moet gaan tanken, dat zat niet gekoppeld aan de brandstofmeter zelf, maar aan de actieradius.
Ja.
Dus op een gegeven moment gingen we op het circuit en alle auto's die daar stonden hadden allemaal een driekwart volle tank en een brandend benzinelampje. Ja. Want met driekwart volle tank kon je nog steeds maar 80 kilometer rijden. Ja. En dat is het punt waar het lampje op gaat branden.
Ja.
Dus ja, nou dat dus.
En weet je wat de score van je verbruik toen was?
Nee, ik weet wel dat er is een collega die heeft hem leeggereden. Die was inderdaad, die was lekker aan het filmen. En op een gegeven moment zijn de dingen klaar.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar. Als benzinelampje al gaat branden met een driekwart volle tank. Dan denk je van, ja, sorry, ik moet nog even door.
Ja.
Maar dat ging toch wat harder dan ze gedacht hadden. Maar dat, nou ja, daar zat een 60 liter tank in, geloof ik. Dus dat zal 1-3 geweest zijn of zo. En ik bedoel, nou is het zeker op een circuit en met filmen ook. Kijk, met filmen, en dan is het niet eens dat we altijd lopen te trappen. Maar je trekt op, je rijdt voorbij de camera, je remt, je keert en je trekt weer op.
Ja.
Dus dat zelfs in een hele zuinige auto,
ja.
Rij je, weet je, er zijn ook wel Toyota-hybrides waar ik dan 1-10 mee score. Omdat ja. je bent echt alleen maar aan het accelereren.
Ja, klopt. Echt circuitrijden is nog onzuiniger. Maar ja. Verder is het het slechtste wat je
Maar het scheelt inderdaad niet heel veel. Met elektrische auto valt het grappig genoeg dan wel weer mee. Want die recupereren natuurlijk ook een deel weer van wat je net eruit hebt gegooid.
Ja, maar die houden heel niet van heel snel optrekken. Want je verbruikt ook zoveel kracht dat dan ook heel hard gaat.
Nee, zeker. Ja. Zeker. Ook dan zie je de actieradius aanzienlijk harder naar beneden gaan. Maar benzine stroomt zeg maar nooit terug de leiding in. Dus
nee.
Dan is het met elektrisch rijden nog iets voordeliger. Maar goed, om even af te sluiten over de Gran Turismo. Ik hoop van harte dat het een succes wordt. Want een merk als Maserati, het is gewoon fijn om dat soort merken te hebben. Niet omdat ze per se de beste auto's maken, maar omdat ze iets maken wat een ander merk niet maakt.
Het vrolijk de weg wat op.
Precies, ja.
Ik heb wel altijd gezegd dat misschien nog wel meer dan Ferrari, Maserati het meeste last kreeg van elektrisch, omdat die zo afhankelijk zijn van de motorgeluid. Ferrari's, hè, die rijden ook nog een keer echt geweldig en zo. Maar bij Maserati was dat motorgeluid echt bijna stap 1 om te kopen. Stap
nou ja, 1, 5. Ik ben er echt van overtuigd dat die generatie quadruporten met die atmosfeer is verwacht, dat die het zo goed heeft gedaan, louter en alleen vanwege de motor.
Ja, nee,
want
dat
het
vind
is
ik ook.
Echt niet dat een 7-serie of een S-klasse een minder goed rijdende auto is.
En daarna,
integendeel.
Diegene daarna, die zag je ze ook nooit meer.
Nee, exact.
Met V8 turbo's.
Exact.
Ja. Dus met reden. Oké, nou dan gaan we door naar het volgende merk. En dat gaat ook op elektrische auto's, maar dan uit een ander land. We gaan namelijk voor mij volgende week.
Dit is wel een heel mooi bruggetje.
Ja, toch? Het is ook een auto.
Ja, heeft ook wielen.
Maar nee, we gaan kijken naar de Polestar 3. En wat me erg opvalt, is dat het merk zo ontzettend leeft. In elk geval bij het autoweekpubliek. Het is ook een nieuw merk. Het heeft eigenlijk geen heritage. Ik bedoel, er is wel een link met Volvo race team. Maar het is niet zo dat alle Nederlanders af gingen racen naar Zweden als Polestar ging racen.
Ik denk dat 99% van de Nederlandse Polestar niet associeert met het race team van Volvo. Nee.
Maar begonnen met de Polestar 1, maar zeker met de Polestar 2 merken we dat alle berichten, nieuwsberichten over de Polestar wordt heel goed gelezen. De video's worden goed bekeken. Daar kunnen wij goed zien of een merk hot is. En dat is niet per se het dure merk. Hè. Het geldt ook voor Dacia, het geldt voor Skoda. Dus Polestar ontzettend hot. De 2 heeft het goed gedaan. En ik merk dat mensen er erg enthousiast over zijn. En nu bij de Polestar 3 berichten zien we weer hetzelfde. En nou ja, dat gun ik Polestar van harte. Maar ik vind het toch opvallend dat een merk wat geen geschiedenis heeft, zo ontzettend leeft bij de Nederlander. En wat denk je dat daar een rol speelt? Meer dan, je zou kunnen zeggen, dit Chinees, ook al hebben ze het heel slim, heeft Geely natuurlijk aan Volvo gekoppeld.
Ik denk dat het gewoon een kwestie is van blootstelling. Dat zag je bij Tesla ook. Mm-hmm. En geholpen door het fiscale klimaat, zag je ze op elke straathoek. En dat gold voor die Polestar ook. De vraag was hier groter dan het aanbod. Je kon letterlijk zien wanneer de boot met nieuwe Polestars gearriveerd was. Want er stond er op elke straat ook weer eentje extra.
Ja.
En ja, dat is gewoon die blootstelling. Daarbij, het design hebben ze goed voor elkaar. Want zo'n 2, het is wel gewoon een het is een opvallende auto om te zien.
Ja.
Maar niet zoals een Citroën dat bijvoorbeeld is. Dat mensen dat ook denken, dat is wel heel extreem. En dat heeft hij niet. Het is opvallend, maar bescheiden. Dat klinkt.
Nee, ik ben met je eens. De carrosserievorm is ook anders. Dus het enige wat op lijkt is een S60 cross country eigenlijk.
Nou, daarbij scheelde dat toen de Polestar 2 kwam. Toen had je een Tesla Model 3 of een Polestar 2. En dat was zeg maar voor iemand met een redelijk lease budget was dat te betalen. Want een Model S of zo, dat zat er gewoon niet in.
Nee.
Of een Taycan. Of een e-tron. Dus ik denk dat gewoon blootstelling is, eerlijk gezegd. En je ziet het ook bij MG hoor. Iemand in, nou ja, niet mijn directe kring, maar in zeg maar één kringetje verderop. Daarvan kreeg ik een vraag van, goh, ik heb een aanbod gekregen voor een MG ZS EV. En moet ik voor de long range gaan, of moet ik voor de standard range gaan? Maar niet van, of misschien een Hyundai Kona Electric. Dat zou ik persoonlijk hebben gedaan.
Ja.
Dus dat heb ik die persoon ook geadviseerd. Want dat vind ik een betere auto. Mm-hmm. In mijn professionele mening. Maar je merkt gewoon dat MG heeft met die ZS heel handig de voet tussen de deur geschopt. En dat staat nu op de radar bij mensen. En ja, nou ja, dat zie ik op elke straathoek. Dus zal het wel goed zijn.
Ja.
En ik denk dat dat het is.
En kijk zo naar prijs. Ja, het zou kunnen. Ik heb zelf ook namelijk geen verklaring. Behalve dat ik gun het merk wel. Want je zegt, het design is best aardig. En ze hebben het slim aan Volvo gekoppeld. Maar zelfs bij Volvo zag je niet de interesse van dit. Maar het vlakt ook niet af. Nou, bij MG dus ook niet, als ik jou zo hoor.
Nou, de indruk, ik kan dat niet staven met onderzoek. Dit is echt NS1. Maar ik heb wel de indruk dat, omdat het opeens... Het was er niet, zoals je zegt. En opeens was het overal.
Ja.
En met Tesla zag je precies hetzelfde. Dus dan zal het wel goed zijn.
Ja.
En dat is toch een beetje het kudde gedrag. Waar niks mis mee is, hè. Want er is vaak een reden dat heel veel mensen voor een bepaald iets gaan... Mm-hmm. En niet zelden heeft dat te maken met een zekere kwaliteit. Of andere positieve producteigenschappen. Maar ik denk dat het is. Ik denk dat als Polestar van plek had geraald met, laten we zeggen, Xpeng of zo.
Ja.
Dat de rollen ook omgedraaid waren geweest.
Maar wanneer ze gekomen waren?
Ja.
Oké.
Okay. Nee, ik denk als je nu naar de Polestar 2 kijkt, vind ik dat niet een bijzonder goed product. Het is niet, hij is best wel onzuinig met zijn energie.
Nou, dat vind ik eigenlijk zo'n nadeel, ja.
Betrouwbaarheid is ook niet... Nou, het is geen Toyota. Laten we het aanhouden.
Nee.
Dus er zijn best wel wat dingen op en aan te merken aan zo'n ding. Maar ja, het was toen of dat of een Tesla Model 3. Nou ja, Model 3 moest je dan 3 maanden op wachten... en dan moest je weer zoveel % extra bijtelling. Dus dan die Polestar 2.
Ja.
En ik denk dat het hele verhaal is.
Ja, ik denk dat nu... naar aanleiding van jouw verhaal, het uitstraling ook wel wat doet. Want dat heeft Xpeng niet. Kijk, Polestar, het ziet van binnen ook wel echt goed uit. Dus je zat
en
je denkt, dat is mooi. En ik heb toch een aantal mensen ook wel een Ioniq 5 of een EV6 aangeraden. Sommigen hebben het ook gedaan. Maar ik kreeg voor mensen die gingen rijden. Nou, bij de dealer vonden ze dat het daar maar een beetje een pauperzooi was. Die kwamen dus weer van wat andere merken.
Ja.
En ook eens instapte van ja, het zal me rijden en kloppen, maar plastic meuk. En ik vind het zelf bijvoorbeeld in EV6 nog meevallen. Ik snap wel wat ze bedoelen. Ik heb een triotest gedaan met, moet ik even goed nadenken, maar inderdaad de Polestar 2, een Enyaq en een EV6.
Ja.
En mijn conclusie was toen wel, voor mij, die EV6 won die test, heel goed totaalpakket. Maar de Polestar was de enige premium auto die erbij zat, als je kijkt naar interieur en zo. Dat was gewoon echt beduidend verfijnder dan die andere twee. Hoe het eruit zo goed aanvoelt, hoe een knopje aanvoelt, hoe het stuur aanvoelt. En er zijn gewoon mensen die kicken daar echt duidelijk zo ontzettend op af... als dat dan zo'n Kia-interieur heeft. Of een Ioniq 5-interieur. En dat heeft Polestar natuurlijk ook niet gedaan. En die Polestar 1, wat ik nog steeds raar vind... dat je Halo car doe je een plug-in. En je zegt, en we gaan verder nooit meer plug-in maken... alles wordt volledig elektrisch.
Ja, dat is een bijzondere merkstrategie.
Dat heb ik heel gek gevonden.
Dat is een hele bijzondere merkstrategie.
Maar opnieuw, ook die auto was hot. Hij was natuurlijk stervensduur. Maar ik merkte, je zag in de comments en zo... van iedereen was laaiend enthousiast. En... nog steeds heeft die auto wel een soort uitstraling dat mensen het bijzonder vinden om te zien. En je ziet hem ook niet veel. Het is natuurlijk een plug-in. Anders had hij, als hij nou wel EV was geweest, had hij kunnen tellen als, wat jij net zei, eerste volwaardige.
Ja, dan was dat de eerste geweest.
Ja, maar er moest nog een benzinemotor in. Maar ik ben heel benieuwd ook hoe Polestar verder gaat. Of ze met de 3 kunnen handhaven met z'n 2 delen. Of dat het nou de zaakjes veel minder wordt, omdat de concurrentie veel groter is. Wat verwacht jij? Wordt dan een SUV, eigenlijk nog populairdere carrosserie, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het fiscale klimaat nu niet meer gunstig genoeg is voor dit soort auto's. Mm-hmm. Ik denk dat toch meer verschuift naar een segmentje lager.
Megane E-Tech.
Ja, Megane E-Tech, Volkswagen ID4, de Aria, nou ja, noem het eigenlijk allemaal maar op wat er aan nieuw. De prijs om dit te gaan rijden in de bijtelling, want dit is voornamelijk lease, is denk ik te hoog.
Ja.
En nogmaals, ik denk dat is waarom Polestar zo goed op de radar staat. Die 2 was toen zo voordelig. En inderdaad, wat je zegt, qua interieur was het echt lichtjaren verder dan wat Tesla destijds aanbood.
Ja.
En als dat dan je keuzes zijn, ja, nou ja, er zijn heel veel mensen die daar kritiek op hebben. Dat wij wel eens schrijven dat het interieur van de ene auto mooier is dan het andere. En dat we daar punten voor uitdelen. Maar ja, weet je, als jij voor hetzelfde geld in iets kan zitten wat je gewoon mooi vindt, waarom zou je dat dan niet doen? Wat is daar dan mis mee?
Nou, de mensen die dat een beetje eens hoor, vinden dat een beetje gezeur. Het is namelijk, als mensen zeggen dat is niet relevant, dan denk ik, nee, het is voor jou dus niet relevant.
Nee,
dan
wat prima
jij,
is.
Dan ben jij dus ook iemand die, en dat is, dat ik moet voorkomen, want dat bedoel ik niet negatief, iemand die zijn kleding bij de CNA haalt, als een meubels bij IKEA of andere, en daar heel gelukkig mee is.
Ja.
Maar er is een reden dat je bij een meubelboulevard ook een borreltafel kan kopen van 4000 euro. Dan zit je niet eens bij de duurste spul. En dat de hele PC Hoofdstraat met Hugo Boss winkels of zelfs maar de V&D, noemen ze dat, met Ja, of niet, H&M, ik ben niet zo'n kledingman, maar er zit nog wel wat merken tussen, maar zeg ik qua prijsniveau.
Zeker. Je hebt tegenwoordig, heb je zelfs, dit bestaat echt, C&A Premium.
Ja.
Ja. Ja.
Nee, maar goed, ik bedoel maar, dan heb je iets als Levi's of Just Brands of zo, het zit er tussenin. Er is een reden dat mensen dat soort dingen kopen. En dan kan je ook zeggen, het is onzin dat je dat Hugo Boss spijkerbroeken maakt, want die zijn veel te duur met C&A zelf. Dan denk ik, god, dat is raar, toch maakt Hugo Boss winst. Ja. Dus Hugo Boss maakt niet spijkerbroeken omdat ze dat zelf leuk vinden. En hetzelfde geldt voor dat Audi een mooi interieur heeft. Zegt dat, ja, die premium merken maken die mooie interieurs niet voor zichzelf. Dat doen ze omdat er wel mensen zijn die waarderen. En als iemand zegt, het is niet belangrijk. Nou ja, de verkoopcijfers laten zien dat dat wel zo is. Ja, ja. Weet je, dat vind ik altijd een heel raar argument.
Nou ja, en als het voor jou niet belangrijk is, good for you. Want dan kun je voor minder geld iets krijgen waar je net zoveel plezier aan beleeft.
Ja, en dat voor, is, bij Skoda kan je heel of zelfs Dacia, als je maar niet boeit, kan je echt prima auto's kopen voor dat geld. En ook lekker ruim en zo.
Ja, of bij Kia.
En dan, ja,
dan heb je namelijk ook nog een interieur dat best wel...
Ja, maar het is niet belangrijk hoe een interieur als het maar rijdt.
Nee, maar dat het fijn werkt, dat vind ik wel een argument.
Ja, dat is op zich wel goed.
Ik vind het
echt... Het was bij Skoda ooit het geval, maar is nu...
Dat is een stukje minder geworden sinds bij dat nieuwe... Al moet ik zeggen, we hebben nu een Cupra Formento rijden. En Volkswagen heeft eindelijk een echte update doorgevoerd aan het systeem. Mm-hmm. In plaats van een over-the-air software update.
Ja.
En het is nog steeds niet mijn favoriete multimedia systeem. Want ik vind het nog steeds te veel lagen en te onduidelijk. Maar het is in ieder geval stabiel. Ja. Dus je CarPlay valt niet meer om de havenklap uit, weet je wel. Ja. En dat scheelt al de helft.
Ik moet wel zeggen, jij hebt zo in die auto... ik moest met collega Steven even bussen. Blijkbaar had jij in die auto gereden. En ik ben 10 minuten bezig geweest om mijn actieradius op stroom tevoorschijn te halen. Omdat jij het zo in een minuutje maar zeggen.
Ja, ja.
Nee, denkt, waarom zou je het in het scherm doen? Nee, dat verstoppen in een minuutje. Dan moet je dat bepaalde minuut door. En dan kan je het in beeld krijgen, anders niet.
Nee, precies. Nou, en dat soort dingen, daar hou ik dus gewoon niet van. Want ik vind dat een auto voor zich moet spreken. En ik snap het argument van de fabrikant wel. Van we gaan naar alles touchscreen, want dan kunnen we één homogeen systeem maken voor alle auto's die we hebben.
Ja.
En zeker als je, nou ja, bijvoorbeeld, je hebt Polestar, je hebt Volvo, je hebt Lincoln Co.
Ja.
Is allemaal Geely, Lotus, ook nog Geely. Mm-hmm. Dus ze willen met die elektra natuurlijk ook wat gaan doen hier op de markt. Dan kun je één systeem ontwerpen wat hardwarematig precies hetzelfde is. Je stopt er een andere softwarelaag in en je kunt een hele andere uitstraling creëren. Kijk naar wat Porsche en Bentley doen.
Ja.
Daar zit aan de achterkant, wordt daar hardware gedeeld, kan niet anders. Maar als je in een Bentley stapt en in een Porsche stapt, dat zijn gewoon twee hele andere auto's qua multimedia beleving. En dat is heel slim, dat snap ik heel goed. Maar zorg er dan alsjeblieft voor dat het wel ergonomisch goed voor elkaar is. Want ook Polestar met dat Google, nou moet ik even goed nadenken, Google Automotive is het, geloof ik. Mm-hmm. Dat is echt dus niet Android Auto, maar echt het automotive systeem van Google zelf. Ik vind het niet overhouden.
Ik was enthousiaster over wat Volvo daarvoor had eigenlijk.
Ja, dat vond ik logischer werken. Ja. Ja.
En dat het allemaal open source is, dat is leuk. Maar dat zegt niks over hoe het de facto werkt. Wat mogelijkheden in theorie zijn, zeg wat anders dan over de praktijk. Hè?
Nog even los van het feit dat ik vind Google zit al op zoveel plekken in je leven. Dat moet je dat ook nog echt in je auto hebben?
Ja, daar ben ik wat ambivalenter in. Misschien noem ik het naïef. Weet je wat ook leuk is? Dat mensen die ook zeggen van interieur is niet belangrijk. Er zijn ook andere groep mensen die zeggen van auto, ik moet ook geen benzineauto's meer testen, want die doen er niet meer toe in deze tijd.
Oh ja.
Vind ik ook zo leuk.
Ja. Ik denk dat dat een misvatting is. Ik denk dat...
Ja, de verkooplijst laat zien dat dat niet klopt.
Ja, nee, ook dat. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje... want ik ben het er wel mee eens dat mobiliteit in de grotere zin ons van A naar B verplaatsen in een persoonlijk vervoermiddel. Mm-hmm. Dat op termijn grotendeels elektrisch gaat worden. Maar als je echt denkt dat in de komende 10 jaar de benzinemotor overbodig wordt, dan denk ik dat het je vies tegen gaat vallen in het komende decennium. En zeker nu je met de energiecrisis ziet hoe hard het kan gaan. Mm-hmm. Want er zijn nu gevallen waarin je beter een zuinig benzineautootje kan kopen qua variabele lasten, dan een wat grotere, of een vergelijkbare, maar zwaardere en onzuinigere elektrische auto. Ik denk dat dat niet helpt.
Met het is wel raar, hè?
Van.
Het is bizar. Ik bedoel, dat is toch een beetje een beleidsblunder ook. Dat het kijk, ze gaat nu weer wat aan doen, stroomprijzen. Maar ik vind het toch, van wat de wereldmarkt ook doet, dat je iedereen in elektrisch plugt en dat het nu de facto duurder is dan een zuinige benzineauto of zo.
Ja,
dat vind ik.
Ja, maar dat is toch de markt? Dat is toch hoe het werkt? Als iets duurder is, dan ga je er toch niet meer in rijden?
Ja, maar dan kan je dus mensen ook niet meer overtuigen om over te gaan naar elektrisch. Nee, en in zo'n beginfase als dit, had je dat als overheid wel iets meer moeten zien aankomen of wat dan ook. Ik vind het wel...
Ja, maar goed, het beleid van de overheid met ten aanzien van elektrisch rijden is natuurlijk heel kortzichtig geweest.
Dat klopt.
En ja, daar hebben we het vaker over gehad hier.
Ja, eerst te veel dan te weinig, ja.
Nou ja, het is inderdaad het een of het ander. Het is een beetje... Het is een beetje manisch depressief bij de overheid. Het is, ja, nee, maar dat meen ik echt. Het is alles. Het is of geweldig. Ja. Doen, moeten we doen. Diesels, top, gaan we doen, gaan we stimuleren. Diesels, vies, gadverdamme, iedereen eruit. En als je er niet uitgaat, weet je, dan wordt het, waar geen wil is, is een wet.
Mag de stad niet meer in. En,
nee, precies. Ja, maar dat slaat toch nergens op. Nee. Als er één taak is die een overheid zou moeten hebben, wat mij betreft, dan is het stabiliteit creëren op in een samenleving, op een markt. En daar is onze overheid op automotive gebied bijzonder zwak in gebleken de afgelopen 20 jaar.
Ja.
Maar goed, de Polestar 3. Ik gun het ze, net als jij. Ik denk dat het niet de hit wordt die ze met de 2 hebben gehad. Ik denk dat de markt nu gewoon heel anders is.
Ja, dus. Nee, zet wat in. Dat mensen net een rubriekje lager gaan shoppen, waar ineens het aanbod wel groeit natuurlijk. Kijk even naar de tijd wat we kunnen doen. We kunnen nog wel heel even hebben over een Engelse avontuur wat jij had. Ja. We hebben het vorige podcast aankondigd. Jij ging naar Silverstone om te rijden met een Polo GTI.
Ja. Nee. Ja, een Polo GTI met een grote vleugel.
Ja.
Nee, ik heb gereden met de allergrootste productiespoiler aller tijden. En er zat ook nog een 911 van vast. En het was een bijzonder verhaal. Ik had me netjes helemaal ingecheckt met de app. En ik stond op Schiphol en ik stond bij de slurf. En toen zei ze, heeft u een ID-bewijs? Dus ik laat mijn ID-kaart zien. Heeft u ook een paspoort? Ja, maar die ligt thuis op de koffietafel. Dan komt u niet aan boord van deze vlucht, want Brexit. En dat is natuurlijk, het is helemaal mijn fout. Hè? Ik had het moeten controleren. Maar het stomme is, ik heb nog gekeken, moet ik vanwege Brexit, want ik ga voor professionele activiteiten, ga ik naar Engeland toe. Moet ik dan een visum hebben? Nee hoor, geen visum nodig. En verder, oké, klik, weet je, webpagina weg. Ik ben klaar, ik weet wat ik moet weten. Nooit heb ik stilgestaan dat sinds de Brexit een ID-kaart dus niet meer geldig is in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, waarom? Want er zijn zat voor mij bijna alle West-Europese landen die geen EU-lid zijn, mag je wel met ID-kaart ook in dingen als Zwitserland.
Ik wou zeggen, dat is een relatief beperkte categorie, maar inderdaad, Zwitserland kom je gewoon in met een ID-kaart. Dus ik heb daar gewoon echt nooit meer bij stilgestaan. En dat is helemaal mijn fout. Maar het feit dat ik in de app van KLM heb gezet, ik ga naar Engeland reizen met dit ID-bewijs, een nummer erbij, het is een ID-kaart, dit zijn de gegevens, geboortedatum, et cetera. En dat er nergens
zal een kleine pop-up kunnen doen.
Ja,
op.
Een vlaggetje van, goh, we zien dat je met een ID-kaart wil gaan reizen. Weet je dat dat niet kan?
Ja,
maar goed.
Want je zal niet de eerste zijn, denk ik.
Dat denk ik ook niet. Maar het is natuurlijk grote mea culpa aan mijnerzijds. Ik had het moeten controleren, want ik ben degene die op reis gaat. Dus het was stom. En dan voel je je ook echt knap lullig, kan ik je vertellen. Want het is ook niet dat je met een groep van 100 man gaat rijden met een auto die iedereen kan bezitten. Nee. Je gaat als een van de 2 Nederlandse autojournalisten naar Silverstone om te rijden met de Porsche 911 GT3 RS. Dus nou goed, uiteindelijk is het gelukt. De volgende ochtend heel vroeg ging er nog een vlucht. Dus daar ben ik opgestapt en uiteindelijk aangekomen. Dus ik ben, 12 uur bezig geweest om in Engeland te komen. Wat denk ik toch wel een nieuw record is. Om 4 rondjes te rijden op Silverstone. Want de tracktijd bleek toch wat beperkt te zijn. En 4 rondjes, als je nog nooit op Silverstone bent geweest. Jij bent er wel geweest. Het is een verwarrend circuit.
Ja, maar lang geleden. Ik zou ook even een videogame moeten pakken of zo.
Ja.
Ik
ben, het is vooral verwarrend omdat je hebt 2 rechte stukken met een pitstraat. Ja. Waarna een rechte bocht volgt.
Ja.
Je hebt de oude en de nieuwe.
Ja.
Alleen bij
de hele baan?
We deden echt de GP-strekker, zeg maar.
Dan vind ik je klacht al minder goed. Want dan 4 rondjes hele baan is wel veel.
Nou,
ik deed 4 rondjes, ik deed halve baan. Wel meer dan 4. Maar.
Ja, maar als je ook nog een Porsche 911 GT3 RS moet duiden in zeg maar, die tijdspannen, dan is het wel erg beperkt. Want het is meer nog dan de vorige. Kijk, dat was even oneerbiedig gezegd. Het was een fantastische auto, maar een GT3 met hele grote spoilers erop. En dus meer downforce. Mm-hmm. Nou, dit is dat, maar dan in extrema. Het ding levert 860 kilo downforce. Dat is, dan begin je toch wel aardig in het gebied van zeg maar cupauto's te komen.
Ja.
Die rijden natuurlijk op slicks. Dus dat is een hele andere beleving. Maar qua downforce alleen. Er zit een DRS-functie op. Dus je kan echt de spoiler openklappen. Want hij levert 860 kilo downforce bij 285 km per uur. Dat is dan ook de topsnelheid. Alleen dan gaat hij, of met een druk op de knop, of als je hem in de auto laat staan, doet hij het vanzelf. Gaat dan de vleugel open, dan kun je nog 11 km per uur harder.
Oh, ja.
Het is dus op de basiscarrière na de enige andere 911 coupé die geen 300 km per uur had.
Oh, lachen, ja.
Wegens die downforce. Kortere bakverhoudingen, actieve spoilers erop. Er zitten 4 knoppen op het stuur. Dus niet alleen die Manettino-achtige knop die ze van Ferrari gejat hebben. Maar er zijn nu 4. Je kunt de rebound en de ingaande slag van de dempers los voor en achteraf verstellen.
Ja,
in, ik geloof 8 standen, van min 4 naar plus 4. Je kunt de tractiecontrole kun je instellen in 7 standen. Het ESP kun je instellen in 3 standen. Maar je kan ook de sperwerking van het elektronisch aangestuurde differentieel kun je aansturen. Dus je kunt zowel zeg maar power los als power op.
Ja, ja.
Kun je bepalen hoeveel die spert. En daarmee bepaal je dan de mate van over- of onderstuur. Want die as gaat zeg maar drukken naarmate die meer of minder spert. Het is echt dat soort technologie op een auto zit waar ook nog een kenteken op geplakt is.
dan ga je wel dieper in, hè, overigens. Dan moet je echt wel... Vind je daar echt voor jezelf wat nuttigs mee kan doen?
Ja, maar dat heb ik ook gezegd. Kijk, hij kost 325.000 euro. Nou, je maakt mij niet wijs dat als je voor die auto gaat... en niet voor de gewone, tussen aanhalingstekens GT3... dat je dan niet uitmaakt hoe je rondetijd is. Dus dan moet je eigenlijk ook het Weissach package hebben.
Ja.
Want dan wordt die lichter. Dan heb je een carbon anti-rollbar aan de voorkant... en een carbon rolkooi als je dat wil. Nou, dan moet je eigenlijk ook alle carbon opties hebben. Carbon keramische remschijven. Je hebt zomaar 911 van 4 ton.
Ja.
En ik vind, als je... Hij is elke euro daarvan is hij waard. Want het is gewoon echt een raceauto met een kenteken. Mm-hmm. Veel meer dan eigenlijk alles wat ik ooit heb, heb gereden voor Autoweek. En dat is toch best wel extreem spul geweest. Dus als je die koopt, dan ben je het ook echt in je stand verplicht om te gaan kijken. Wat kan ik met die settings? Hoe laat ik hem harder gaan? Want anders dan doe je de engineers die dingen gebouwd hebben tekort. En ik weet dat voor heel veel mensen is het echt... Ja, weer een 9 met een grote spoiler en hij is weer sneller dan de vorige. Ja, dat is waar. Maar de stap die ze nu hebben gezet, die is... Als je weet hoe goed de vorige al was, is het echt bizar dat die stap nog zo groot kon zijn.
Gewoon de GT3 is ook daar veel groter. Eigenlijk hetzelfde wat ze dus met de GT4 hebben gedaan en de NS. Behalve dat daar ook nog een andere motor in lag.
Ja.
Maar ik zit even te denken, want wat jij zegt, dat zal op een hoop plekken niet zo. Want de GT3 RS is toch ook een showcar voor velen. En ik zit even te denken, welke generatie is dat nu begonnen? Was dat nou bij de, voor mij de 991, dat de RS niet meer gelimiteerd was. Want daarvoor waren ze nog van... We maken er, weet ik, 800 van of...
Oh, dat is een hele goede vraag.
En toen voor mij, ik geloof... dat vanaf 991 heb ik toen vrij... De limiet was gewoon de productievolume. Dus er waren nog steeds geen miljoen... maar op een gegeven moment kunnen ze zoveel maken per jaar en is het op. En toen zag je ze prompt. Dus ook bij autospotters, bij elke straat ook begonnen ze te komen. Want ik heb toen met... inderdaad, voor mij de eerste generatie van de 991 heb ik toen op Zandvoort op een Porsche dag kunnen rijden. Tegelijk met de GT4 Clubsport. En
was dat dan een RS?
Nee, dat was gewoon een GT4.
Ik wou het zeggen, maar de RS kwam volgens mij pas na de facelift.
Ik wou zeggen, want er waren toen wel, want dat toen deed ik mee met klanten die dan een advanced training kunnen doen. En er stonden dus minimaal 8 GT3 RS'en op Nederlands kenteken.
Oké. Okay.
Weet je, met die val die beetje roodpaarse kleur in die tijd zag je heel veel en zo. Voor mij is bij 991 toch wel, dat moet haast wel. Dus die was toen al wel. Dus ik kon rijden met de dan ga ik reken dan een van na de facelift al. Dat kan toch haast niet. Maar in elk geval zag je het volume dus ook toenemen op de openbare weg gewoon van die auto. Toen zag je hem ineens veel overal.
Het is toch wel, er zijn er al best wel wat verkocht in Nederland. En dan heb ik, de vingers van twee handen zijn niet genoeg.
Nee.
Niemand heeft er nog mee gereden, hè? Auto van 350.000
euro. Nee, maar dat is bij de GT4 RS ook. Dat zijn de mensen die hadden de vorige en die willen gewoon de nieuwe.
Ja. Maar bij zo'n GT4 RS snap ik het nog wel, omdat dat is een heel uniek ding. Dat is één keer mocht de Cayman de 911 overstijgen. Dat is eigenlijk het verhaal van die GT4 RS. Want het is altijd, elke variant die er geweest is, en er zaten echt de originele GT4... nog altijd top 2 van beste auto's die ik ooit heb gereden. Ondanks dat het echt... Dat ding was met zoveel liefde in elkaar gezet. En dat voelde je aan alles. En zo compromisloos. Het was gewoon echt... Ik mag lelijke woorden zeggen, toch? Het was een kutauto. En dat maakte hem juist zo mooi. Want het was echt te veel moeilijk met het leven. In- en uitstappen was al een ding. Je zat er gewoon... Die kuipstoel, als hij past, is hij fantastisch. Als hij niet past, dan heb je gewoon pech. Deze auto is niet voor jou. Hij was rumoerig. Hij was knetterhard geveerd. Elke verkeersdrempel. Ik heb daarna nooit meer een auto gehad. Ook de nieuwe Cayman GT4. Die zo moeilijk over verkeersdrempels ging. Het was gewoon... Sommige straten kon je echt niet in. En niet van... Want anders dan heb je schade aan de onderzijde. Nee, je kwam er gewoon niet in. Want je stond gewoon... De voorlip stond tegen de verkeersdrempel aan.
Ja, ja.
Dus je kon gewoon niet verder. Want dan vouwde de lip onder de auto. En ik heb nooit meer een Porsche meegemaakt die zo extreem was in dat opzicht. Het was gewoon echt met de onderdelen die ze hadden de ultieme Cayman bouwen.
Ja.
En zo'n RS, ja, dat is dan eindelijk, dan krijgt hij ook nog de allerbeste atmosferische motor die ze bij Porsche kunnen bouwen. Dus dat snap ik wel.
Ja.
Maar zo'n GT3, ik weet het niet.
Zou je zelf ooit willen, die GT3 RS?
Ja, grappig genoeg wel. Ja, stel nou, maar dat is dan wel met de Kvyat dat ik hem heb omdat ik hem zelf kan betalen. En als ik zo nou het kan betalen, dan kan ik het ook betalen om elke twee weken of elke maand naar een trackday te gaan. Mm-hmm. En dan denk ik dat dit wel zoveel meer biedt ten opzichte van de GT3. Dat zou ik dan ook wel graag leren kennen.
Ja.
Want het is niet alleen die downforce. Het is ook dat spelen met dat sperdifferentieel. Dat maakt het wel echt een hele bijzondere auto. En dat zet hem ook wat mij betreft verder dan de vorige. Waarbij het toch meer was alleen die downforce.
Ja.
Dus ondanks dat ik het niet echt een auto vind waarmee ik graag over straat zou willen rijden. Want je rijdt gewoon echt, je rijdt voor lul.
Mm-hmm. Ja, en je kan er weinig mee, hè, waarschijnlijk.
Ook dat, nee, dat.
Dus, die is jammer, want je mocht hem dus niet openbaar wegrijden, begreep ik. Dat nee. is wel jammer, want het voegt toch iets toe, want dan kan je weten van, is het te doen?
Ja.
En dan is het te doen, alleen je kan naar het circuit en dan ben je, moet je eens bijkomen van die klote rit erheen. Of is het te doen, is het ook nog soort van leuk.
Maar... Nee, dat is zeker weten waar. Want als je er echt alleen maar naar track days gaat en hij is zo extreem dat je hem toch al op een trailer zet. Ja, dan kun je net zo goed meteen de cupauto kopen.
Nee, ja, exact.
Om de doodsimpele reden dat als je de BPM eraf haalt, dus, kost hij dus je waarschijnlijk net zoveel.
Ik hoef hem dus niet te hebben. Nee, ik heb bij, ook bij de vorige generatie ook niet. Ik heb een GT3 dus genoeg.
Ja.
Ik vind het, kan ik hem wat mee op de openbare weg als je net een leuk stuk in Duitsland vindt en zo. Als ik een keer naar het circuit ga, dan houdt de GT3 prima vol. Het is niet de auto die dan ineens afhaakt.
Nee, oh nee.
En ik hoef niet dan track date onderste uit te kan. Dat is iets minder bij mijn belevingswereld ligt, zeg maar. En de RS is voor mij, de toegevoegde waarde is er voor mij niet. Ik snap het van andere mensen wel. Hoor. Als je inderdaad van track day naar track day en je wil overal je eigen ronde record zetten, dan is het prima.
Ja, deze kietel me meer dan de vorige.
Ja.
Maar terwijl jij zit te praten, denk ik wel, maar wil je hem liever dan een GT3 Touring met een handbak? Nee, dat dan weer niet.
Nou ja.
Dat dan ook niet.
Nee, ja, dat
dus dan maar allebei.
Ja, als je dat toch kan, hè, dan is het dingen, ja. Maar dan, bij keuze ben jij ook de gewone GT3 liever. Maar dan wel met handbak en touring.
Nou ja, een touring package inderdaad in een handbak. Omdat ik vind het een mooie auto om te zien. En ik vind een handbak, ja, nou, ik ben heel ouderwets. Maar als je het echt allemaal zelf doet en het lukt een keer, dan is het...
Nee, veel meer plezier. Dan vond ik ook 911R heb ik ooit gereden. En dus gewoon GT3 met handbak, zeg maar. Maar dat was wel heel leuk. Moet je alleen wel... een plek hebben waar het vrij kan, want anders is er meteen ook weinig aan.
Nee, dat is zeker weten waar. Dat is zeker weten.
En we hebben nog een mooi bruggetje terug, even nog naar Polestar, want dat is het meest rare ooit. Want dan heb je dus een GT RS, de ultieme track car, en dan kan je de demping van aanpassen.
Ja.
Zelfs de ingaande en de uitgaande demping en zo. En dat kan gewoon met een knop op het stuur.
Mm-hmm.
En dan kon je voor de Polestar 2 de sportversie nemen, dan kon je ook de demping aanpassen. Moest je hem alleen opkrikken en achterkant.
Ja.
En dan,
collega Sander van S heeft met de RS4 en RS5... Competition Plus gereden deze week. Video staat nu online.
Ja.
En die heeft het ook. Handmatig verstelbare dempers. En Sander is natuurlijk, voor degene die dat niet weet, is coureur geweest.
Ja.
Die kan je dingen...
Ik was coureur, nee, die was een Nederlands kampioen.
Nee, die kan echt wel sturen. Ja. Die weet echt wel waar die het over heeft. En die snapt dus ook... die snapt dat onderstel. En die zei al in zijn stukje... Ja, kijk, het is heel leuk en het is knap. En het is mooie techniek. Maar voor de gemiddelde RS-bestuurder gaat dit natuurlijk veel te ver.
Nee, blijf gewoon lekker vanaf.
Ja, dan heb je prachtige dempers. En dat heeft Polestar natuurlijk ook.
Ja.
Het is prachtig mooie techniek. Maar als je niet weet waar je mee bezig bent, heb je er dus helemaal niks aan. Ja. Dat is gewoon duur spul.
Dat één. En bij Polestar kan je dus niet eens bij. Kan alleen aan de vooras kan je erbij. En achteras moet je het in de garage laten doen.
Ja.
En een auto die verder helemaal niet uitgesproken dynamisch is en zo. Dat heb ik vind het echt een rare. Die moet dus ook, als je nog een Polestar 2 nu koopt of later, niet met die dure dempers kopen. Echt weggooit geld. Nog even pro-co-tip. Oké, gaan we door naar onze vaste rubrieken. Op de to-drive-list zetten wij auto's die we graag nog een keer willen rijden. Want ondanks dat werk toch nooit gelukt is. De vorige keer zette jij erop de compacte Aston Martin DBX 707. Hun power SUV.
Ja, je weet het, ik heb wat met SUV's.
Ja.
Oh nee, wacht.
En ik ga voor de Audi R8. En die heb ik al een keer genoemd omdat ik de handbak wilde rijden. Maar wat ik ook nog wil, want die is er maar zeldzaam, is een R8. Maakt niet eens zoveel uit welk. Met achterwielaandrijving. Er zijn een aantal versies van. Ik heb hem nooit gereden. En binnenkort zei jij, goh, kan jij naar deze nieuwe Audi R8 GT achterwiel aangedreven? En ja, ik kon niet. En dat is dus mijn eigen schuld. Maar evengoed zou ik dus wel graag nog een keer rijden.
Oké. Nou, ik zal je denken als ik ermee aan het rijden ben.
Dus moet jij maar vertellen hoe die rijdt. Weet je wel, dat is dan het is allemaal niet uithuilen van ik ben zielig, ik kan niet. Maar hij gaat wel op de drivelist, want ik zou hem wel graag een keer rijden.
Okay.
Al is het maar omdat ik heb niet de Huracan Technica gereden. Jij wel, maar ik heb wel de Huracan STO gereden met achterwielaandrijving. En dat was de beste Lamborghini die ik ooit gereden heb.
Ja. Nou ja, dat had ik met de Technica, want ik heb de STO dan weer niet gereden.
Ja, maar en ik denk dat het niet zoveel. Ik denk dat het één verschil is. Technica iets minder luid en ietsje softer en verder dezelfde auto. Volgens mij. Het is een beetje GT3 RS versus GT3.
Nee. Het is meer GT3 versus GT3 Touring. Dat is eigenlijk meer, denk ik.
Ja, goed.
Wij weten ook alles over Porsche. Ja. Maar ik reed de Technica onlangs bij een evenementje van Autobild. Golden Lenkraad. Toen mocht ik mee op de luisterring. Ik geloof dat ik dit verhaal al verteld heb. Daar staat een Lamborghini. Ga zoveel rondjes als je wil.
Ja.
Ik ga het toch nog een keer vertellen. Ik heb niet meer zo vaak dat ik me als een kind in de snoepwinkel voel. Want ik doe dit vak inmiddels al een tijdje. Maar dat was wel echt dat je denkt, meen je dit nou? Echt waar? Oké. Maar op het rechte stuk, de reden ook Cayman GT4 RS'en. En die reed zeg maar langs je. En dan kwam de Technica kwam net het rechte stuk op. En dan hoorde je die GT4 gewoon helemaal niet meer. Terwijl, dat is toch ook niet een hele zachte auto of zo. Dus of hij minder luidruchtig is, durf ik niet te zeggen. Maar wel...
Het gaat in de cockpit. Is een, die GT4 RS maakt meer kabaal. Maar buiten de auto is de Lamborghini de luidere.
Ja. Nee, ja. Klopt.
En die SEO is dan voor mij nog luider dan die Technica. Dat is echt...
Maar een achterwiel aangedreven R8. Maar het mag dus ook de oorspronkelijke RWS zijn. De Rear Wheel Series.
Ja, maar gewoon eens voelen hoe dat voelt. Of dat het hele kracht van die auto verandert of niet. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Maar jij gaat er voor mij ergens komende maand mee rijden. Ja. Dus horen we in de podcast. Mag ik van Marco horen hoe het rijdt.
Zo ben ik.
En wellicht komt mijn kans alsnog een keertje ooit. Gaan we naar de tegenvallen. Welke auto vonden we helemaal niks? Viel tegen of hadden we een laag verwachting van en bleek de aan te voldoen? Ik noemde de vorige keer de Xpeng P5. Die me echt tegenviel, want daar had ik hoge verwachtingen van. En dan is het jouw beurt.
Ja, de Citroën C5 van de tweede generatie. Dat is die auto met de concave achterruit. En verder, we vonden hem toen nogal Duits gestileerd. En daar sta ik eigenlijk nog steeds, ik zit nu naar een plaatje te kijken, sta ik nog steeds achter. Mm-hmm. Het is niet de zachte ronde vorm, het is gewoon echt een stevige, kloeke auto om te zien. Ik vind hem nog steeds heel mooi.
Dus het design viel niet tegen?
Nee, viel me niet tegen. En hydropneumatische ophanging, dus lekker comfortabel. Dat dan weer wel echt 100% Frans. Maar toen ik dit vak ooit ging doen als stagiair, toen mocht ik mijn eerste test gaan maken. En toen kon ik kiezen uit twee testen. De ene was een Seat Altea Allroad Off-Track.
Nou, dat ding,
Iets met plastic tegen...
All-Track of zo, ja.
Volgens mij, of All-Track inderdaad, tegen iets van een Forester of zo. Dus, maar toen dacht ik, dat is misschien een beetje een moeilijk verhaal nog. Dat moet je goed kunnen duiden. En het andere was de C5 duurtesten die we toen hadden tegen de gefacelifte Hyundai Sonata. Ik dacht, dan heb je twee sedans.
Dus je zegt gewoon mag kiezen. Laat zeggen, jij gaat dit doen.
Ja, zo goed was ik.
Jij testte automatisch koffie.
Zo goed was ik. Ze zagen toen al het talent. Maar, dus ik wil die twee sedans wel doen. Dat lijkt me iets voor de hand liggender. En toen reed ik met die C5. En dat was een duurtester. En die had een 2 liter viercilinder. Met, ik geloof iets van 140 pk. En een viertraps automaat.
Ja, ik weet nog.
En die hele auto viel gewoon uit elkaar. Alleen op die aandrijflijn. Dat je denkt, maar dit kun je niet meer aanbieden. Er zijn inmiddels 7 traps automaten. 6 is zo'n beetje het minimum wat je tegenwoordig hebt. Dus dat was in 2008. En dat ze dat nog aanboden, maar dat haalt zo die auto naar beneden. En daar had Citroën in dat tijdperk gewoon echt een handje van. De C6 vind ik nog steeds een bloedmooie auto. Maar dan stap je in, heb je dezelfde stengeltjes als een Peugeot 206.
Ja.
Ja, weet je, dat kun je niet verkopen voor 70.000 euro. Wat dat ding destijds kostte. En dit, zeker voor het geld wat het kostte, het was het dan gewoon echt net niet. En dan ook een beetje bedaagd navigatiesysteem. Ergonomie was een beetje... wel leuk met dat stuur, met dat centrale hart, met al die knoppen erop. Weet je, er zat zoveel potentie in die auto en dan laat je het zo vallen door een aandrijflijn aan te bieden die gewoon echt niet meer kan.
Ja.
En dat vond ik echt, dat vond ik een tegenvallen. Sonata won ook de test.
Ja, leuk. Het is wel leuk, omdat zeker die Sonata in die tijd, dat zijn dan wat auto's waar die niemand op zijn netvlies heeft.
Maar die facelift, viel me toen echt 100% mee.
Van de Sonata of de Citroën?
Nee, van de Sonata.
Oké.
Nee, ze hadden hem nog een facelift gegeven. En dat was motorisch, was dus ook geen voorloper. Was ook gewoon een 2 liter viercilinder. Maar in één keer zag dat interieur er gewoon uit dat je dacht van... voor de paar duizend euro minder kan ik hier eigenlijk best wel goed mee leven. Onderstel was best fijn. Misschien dat ik die nog wel een keertje op de onderschatte auto zet. Want je kreeg wel gewoon een hoop auto voor je geld.
Ja, ik heb niet zo heel goed. Wel, alleen, ik zeg, denk uit die tijd de Santa Fe, die ik dan ook nog stiekem best wel oké vond.
Ja.
Weet ik nog. En die automaat, die trok er lekker aan. En daar reed hij wel soepel, zeg maar. Dus grappig. Maar, jij maakt het bruggetje al. Dan gaan we naar een onderschatte auto. En deze week noem jij niet die Sonata daar.
Nee, de Renault Laguna 3. Dat is misschien nog wel de allertragischste auto uit de geschiedenis. Want iedereen die iets met auto's heeft, die weet dat de Renault Laguna een nogal besmette naam is. De tweede generatie was erg vooruitstrevend, een beetje te vooruitstrevend. En er ging nogal veel stuk. En toen kwam de derde generatie Laguna. En toen dachten ze bij Renault, right, we gaan het allemaal anders doen. We gaan dit ding gewoon conservatief maken, maar oerdegelijk. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Het ding is echt, ik wil niet zeggen bulletproof. Nou, weet je wat, ik zeg gewoon bulletproof. Mm-hmm. Ding zit gewoon goed in elkaar. Hij reed lekker, fijn onderstel, goede stoelen, mooi interieur. Dat was echt een van de mooiste Renaults van binnen die je kon kopen. Maar ja, niemand wilde het hebben, want Laguna gaat stuk. En dat weet toch iedereen. Ja. En dat vind ik zo tragisch, want je kreeg zoveel auto voor je geld en het reed ook gewoon echt nog heel lekker.
En ze kwamen met die leuke versies, hè? Laguna Coupé, Laguna GT.
Ja, en zeker die GT-versies en zeker de diesel.
Ja.
Dat was een fijn ding, joh. Ja. Oh, daar heb ik een keertje een test mee gemaakt. En toen moest ik in Duitsland zijn voor een reportage. En echt gewoon honderden kilometers achter elkaar. En dan merk je wat goede stoelen doen. Mm-hmm. Dat je gewoon uit zo'n auto stapt en dat je denkt, ik ben fris, ik heb ergens pijn, ik heb niet de behoefte om te gaan verzitten om de 10 minuten. Nee, ik vond het echt, ik vond het een fijn ding. En ik denk als je als occasionkoper, zeker als je de estate hebt, dat is ook nog een hele praktische auto, dan ben je echt spekkoper.
Het grappige was, volgens mij was Kapitrouwbaard in elk geval, scoorde de facelift de Laguna 2 zelfs al heel goed. En ik heb het een keer opgezocht, want voor mij hebben we het niet in deze rubriek maar een keer eerder over gehad. Maar Laguna 2 na de facelift heeft zelfs beter verkocht dan de Laguna 3 totaal in Nederland. En dan.
Moet je nagaan.
Ja.
Zonde, hè? Nou was het ook wel, dat was wel het moment dat het deze segment langzaam begon te sterven. Maar in die tijd, viel er nog genoeg dood te gaan.
Ze zijn, maken een groot deel uit van mijn geschiedenis, want mijn vader heeft alle drie gehad. Alle drie de generaties.
Echt waar?
Laguna, ja. Ja. Laguna 2 waren we een beetje een van de eerste, heeft toen een dealer demo. Wij gingen typisch zo'n ding van, we hebben een nieuwe auto binnen. Wilt u eens een keer komen kijken als vaste klant? Oh, leuk. En toen kwam je ineens terug met de nieuwe auto. Had u de demo gekocht. Ja. Maar,
spijt van gehad?
Nou, nee. Totaal punt 1, hij kreeg heel veel aandacht, want die auto was nog nergens te zien op de weg. Want hij had dus de eerste demo, kocht hij meteen over, zeg maar. Dus neemt ook geen levertijd of wat. En met een goede deal. En hij kreeg heel veel aandacht. Nou, dat vond hij wel leuk. Trots op zijn auto. En wij hadden de enige Laguna 2 die geen storing had.
Nou, dus, nou good for you.
Ja. Met sleutelkaart en zo, dat was in die tijd echt nog uniek. En nee hoor, dat is echt alleen maar fijne ervaring met die auto gehad eigenlijk.
Ik weet nog dat Kleiweg Senior me ooit, middels zijn zoon, jij dus, berispend heeft toegesproken. Want toen had ik een Laguna in de test. En de scorekaart...
Voor mij ook tegen een ik zou bijna zeggen, een Sonata. Kan dat? Dat maar dat weet ik niet zeker hoor.
Dat weet ik ook niet zeker meer. Maar in ieder geval, inderdaad, het was een vergelijkende test. En de scorekaart wees uit dat de concurrent won.
Ja.
Maar de Laguna had best wel wat positieve eigenschappen. En in de test was ik, in de tekst, de broodtekst, was ik daar ook echt best wel enthousiast over. En toen, nou ja, toen zei jij dat je van je vader tegen mij moest zeggen dat het toch allemaal niet helemaal in de haak was.
Nou, hij vloor echt op een half punt. En dat vond hij zo weinig dat het duidelijk was dat je de scorekaart had
gemanipuleerd.
Dat we vaker te horen krijgen. En ik denk als zelfs mijn vader, die echt weet hoe wij werken, van mij dat toen al dacht. Dan vervreemden mensen. Het is, kijk, we hebben echt geen idee van we delen punten uit. En aan het eind scoren ze. En soms is het ook wel eens dat je denkt, shit, gelijk spel.
Ja.
En soms ga ik er nog een keer heen denk van, maar sta ik achter? En soms denk ik, oh, nou hier vind ik toch bij minder. En daardoor is geen gelijk spel. Dan check je het extra. Maar ik heb ook wel eens gehad. Denk, ja, nee. Ze scoren op alle punten, andere punten heel hoog en dan weer heel laag. En het komt toevallig allebei op pak met 35 sterren uit. Nou, dan is het dan ook gelijk.
Ja, dat kan. Het is wel, ik heb het altijd onthouden. En sindsdien kijk ik altijd, uiteraard, ik vul eerst scorekaart in. Ja. Hè, want dan weet je welke auto er gaat winnen. En dan daarvan mijn broodtekst. Maar dan wel nog een keertje als alles klaar is. Nog een keertje kijken, wat schrijf ik op? En is dat wel in lijn met, nou, precies wat je zegt.
Dat je niet valse verwachtingen schept. En
nee, dat je niet in de tekst zegt van, nou, hij rijdt iets minder goed. Maar dat er op de scorekaart 2 sterren verschil tussen zit, weet je wel. Dus het heeft me wel wat geleerd.
Daar kan je nagaan. Gaan wij even over zijn we al qua tijd. Even kijken naar de introducties wat we voor dingen gaan doen. Ik reed net voor het Op Mijn Podcast met de Renault Austral. Wat opvolger is van de Kadjar, dus midi. SUV, wat voorwaar geen verkeerde Renault was. Ik zei kort de bocht, grote Renaults ben ik iets minder enthousiast over de afgelopen jaren dan de kleine. Een Clio vond ik een fijne wagen en een Talisman was flut. Dat heb ik meteen twee uitersten te pakken. Maar eigenlijk alles wat mis was met de Talisman is niet meer mis bij de Austral. Want deze heeft wel een goed multimedia systeem, heeft wel goed werkende vierwielsturing. En dan ineens is het best wel een aardige auto. Hybride systeem uit de Clio, maar dan doorontwikkeld. Dus ik vind het een auto die niet, ja, blaast de concurrentie niet weg, maar voegt wat toe aan het grote aanbod dat er daar is. Dan gaan we met heel veel mensen naar Parijs binnenkort. En daarvan is een pre-show van Renault. Maar voor mij mogen we daar niet veel over vertellen, denk ik eigenlijk.
Ik weet er ook eerlijk gezegd nog helemaal niks over.
Ik zie iets aan van embargo, dus ik begin maar verder niet. Misschien heb ik al te veel gezet. Maar er komt heel Parijs nieuws aan. Jij vertrekt na het opnemen van deze podcast meteen naar Spanje om te rijden met de Toyota Corolla Cross.
Ja.
Die toch wel fors verschilt van de gewone Corolla. Het is meer dan alleen een bumperkitje, zeg maar.
Nee, het is wel echt zoals een Tiguan zich helemaal tot een Golf houdt. Ja. Dat een beetje dat idee. Ja, ik ben benieuwd. Ik vond de Yaris Cross
een
erg goede auto voor zijn soort. Beetje rumoerig van binnen.
Beetje lawaai, ga ik ook zeggen.
Ja, en dat is vervelend.
Des Toyota ook, hè, trouwens.
Ja, hoewel Honda heeft er ook een handje van, kwam ik laatst achter bij het rijden van de nieuwe Civic. Wat trouwens echt een uitstekende auto is geworden. Maar ook op de snelweg dat je denkt van, poah. Dit is wel een hoop rumoer. Helpt het ook niet dat ze de Pilot Sport 4 onder hebben gezet? Dat zijn ook zeg maar niet de zachtste banden.
Zou zijn dat daar de maximum snelheid veel lager ligt of zo, denk ik wel eens. Ja, of in de
ja maar, dit, maar het is ook bij 100 km per uur al dat je denkt, er zit gewoon een irritante gons in de auto. Er is geen rust. En dat, goed. De Corolla Cross. Ik ben benieuwd.
Ja, volgende podcast meer over. Dan gaat ik medes rijden met de BYD en dan, hoe spreek je het uit? Atto?
Ja, ik denk de Atto 3.
Gewoon de Atto 3. En ik ben heel benieuwd wat die gaan doen, want Build Your Dream, waar het natuurlijk voor staat, die, nou, ze leveren een hoop bussen al in Nederland, zullen we zeggen, stiekem.
Ja, op Schiphol, als je met de bus geschutteld wordt, dan is het een BYD, hè?
Maar voor mij waren de eerste korte indrukken, ook van Jan Lemkes, waren best wel enthousiast.
Ja, ik ben benieuwd.
Het is een speler die wel groot is, dus die ook best wel eens wat kan gaan doen. En dat Chinese aanbod komt van alle kanten, maar dit is wel een hele serieuze speler. Dus ik ben wel heel benieuwd naar, naar de auto.
We gaan het zien.
Cornelis gaat ze rijden. Dan, wat hebben we dan gewoon in de garage staan beneden of gehad? Ik zie hier al staan dat we hadden staan, inderdaad, een Civic, die jij net noemde, tegen de Mazda 3.
Ja, en nou was dat de Mazda 3 de Sky Active X-motor.
Ja.
En daar heb ik de vorige keer van gezegd dat hij me erg tegenviel.
Ja.
Hij is verbeterd. Er zit nu ten eerste een mild hybrid systeem op.
Oh ja.
En dat helpt iets bij de overgang van vonkontsteking naar compressieontsteking. Dat hij net dat momentje waarop de motor dan even geen vermogen levert, dat kan hij mooi gladstrijken. Dus het is minder dat je even een hikje voelt.
Ja.
Dat helpt dan de hele auto. En hij is ineens zuinig. Op de snelweg rijden gewoon ruim 1 op 20 mee.
Oh, dat is
als je 100, ja, 110 rijdt. En als voor een benzinemotor is dat natuurlijk is dat uitstekend. Dus ik stel mijn mening iets bij.
Okay.
Ik blijf erbij dat het origineel voor verbetering vatbaar was, maar ze hebben hem ook verbeterd.
Okay, dan hoef je mening niet bij te stellen. Dan hebben ze gewoon goed naar jou geluisterd. In zo'n korte tijd. Dan was er een lyrische collega, Steven Vermeulen, want die had gereden met de Mercedes-AMG GT 4-door 63e Performance.
Ja, en E-Performance staat voor
excuus accu. Hij loopt uit mijn scherm qua tekst, zo langs de autonaam. meer dan 800 pk volgens mij.
Ja, plug-in hybride aandrijflijn en echt een excuus accu. Je kunt zeg maar de parkeergarage uitrijden elektrisch en dan is de accu leeg.
Maar hij zei wel, als dit dan de toekomst is van Performance, dan vond hij het wel leuk.
Ja.
Hij vond dat echt fantastisch was uitgevoerd, dus... Is leuk. Ja, ik heb de AMG GT voor de helemaal nooit gereden. Jij natuurlijk ook wel een test, maar die is... misschien maar een keer... Kom nog een keer langs de to-drive list, denk ik. Want ik ben inmiddels toch nieuwsgierig naar deze verhalen. Dan had Jan Lemkes een Dodge Charger Hellcat, waarmee hij Michiel Willebrands kon blij maken. Voor de rubriek over auto's die in Nederland niet verkrijgbaar zijn.
Ja.
Oftewel of geen gemis is.
De auto-immigratiedienst. Dan kijken we inderdaad naar een auto die elders in de wereld verkrijgbaar is. Missen we daar wat aan?
Ja. Leuk verhaal. Ik ben benieuwd wat hier... Die Hellcat, even, dat is zo'n ding met een miljoen meer pk toch ook?
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat Amerikaanse merken zijn niet mijn strong suit. Maar volgens mij staat de Hellcat staat dan weer net onder de Demon, geloof ik.
Ja.
Dus het is achterlijk vermogen, maar dan heb je ook nog...
Meer achterlijk.
Nog meer achterlijk vermogen, geloof ik. Maar de banden kunnen goed roken, is mij verteld.
Van vind helemaal niks voor Jan.
Ja, nee, het is ook helemaal niks voor Jan. Nee, dat is ook de grap. Maar hij liet een fotootje zien en... Nou, er was geen sigaret, zeg maar.
Is dat dus, zelf achter het stuur?
Ja, op de foto wel. Of het is een hele goede shop.
Onze wilde kant. Nou, misschien dat hij de foto maakt en iemand anders reed. en dan had ook een collega Stefan, ik heb ook nog een blokje omgedaan, een Mazda MX-5 met een 1.5 Sky Active G motor, Sky Active G, want die was een beetje aangepast. En ik vond een leuke reden te herhalen, wat ik al eens eerder zei. Als je, net als ik, droom van een GT3, maar je weet, het gaat echt never nooit lukken. Overweeg dan eens MX-5. Want voor weinig geld kom je niet dichter in de buurt bij de ervaring.
Gaan we over de 2 liter, want ik heb er ook mee gereden.
Ja, ben ik mee eens. Ik vond het meevallen nog, maar je moet echt voor die 184 pk versie gaan. Ja.
Ja, het jammer is gewoon met dit ding, je gaat de bocht in. En het chassis is heel plooibaar, dus als je gewoon normaal rijdt, dan is er niks aan de hand. Maar als je hem echt bewust een beetje de bocht inremt of je gas lift terwijl je halverwege de bocht bent, dan voel je gewoon dat die achterkant om wil. Maar dan heeft die 1.5 niet het vermogen om dat vervolgens lekker uit te smeren in een drift.
Ja.
En dat is dan net jammer. Het chassis kan meer hebben.
Hij moet net iets, hij is wel lekker hoogtoerig, maar net wat meer punch. Maar die versnellingsbak zeg.
Ja, lekker hè?
Iedere keer dat zijn MX-5 weer rijdt, na 2 jaar ben ik weer vergeten hoe goed die versnellingsbak is.
Ja,
echt heel goed.
Maar weet je wat ik ook elke keer vergeet? Hoe vervelend het is dat je gewoon niks kwijt kan in een ding. Je kan je telefoon niet kwijt, sleutelbos niet kwijt.
Het is... Op een oprit ook verdwenen, dat is gewoon bijna een trapauto. Weet je, er zaten net die elektrische hokken allemaal. En die MX-5 is gewoon, die past er gewoon 3 keer in. Het is zo klein. Zo'n klein ding. Maar echt een super auto. Oké, dat waren wel interessante dingen om te noemen nu. Dat was het voor deze week dan, Marco. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar naar aanleiding van hetgeen wij besproken hebben?
Ik vraag me af, heeft de luisteraar van deze podcast ethische bezwaren tegen de komst van al die Chinese merken?
Vanwege de, zullen we zeggen, politieke situatie daar?
Ja,
ja.
Het is natuurlijk toch een land waar politiek, waar je een mening over zou kunnen hebben.
Ja.
En als je de waar daarvan koopt. Nou, hè, sommige mensen zijn daar gevoelig voor. Die zeggen, ik koop... uit principe koop ik niet iets wat uit Rusland komt, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd of er ook luisteraars zijn die dat hebben, of juist helemaal niet met Chinese producten.
Oké, laat dat even weten in de comments wat je daarvan vindt. Ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter. Dat kan op de Apple app en bij Spotify. En als je via Apple luistert, kan je ook een geschreven tekst achterlaten. En dat waarderen we erg. Dus als je even de tijd voor wil nemen, tik even die 5 sterren aan en tik even wat je wel of niet leuk vindt aan de podcast. En dan kunnen we daarmee aan de slag. Tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.